We lezen vanmorgen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Galaten. Galaten 2, het hele hoofdstuk wordt voor ons gelezen.
Daarna ben ik, na 14 jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar degenen, als zij zagen dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus, dat er besnijden is, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelke zelve ik ook benaastig heb te doen. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede bij de heidenen, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, maar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaak gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd worden, ook zelf een zondaar gevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde. Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet ter wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.
De gemeente van de Heer Jezus Christus, gast in ons midden, hier in de kerk, maar ook als u thuis op andere plaatsen deze dienst met ons meemaakt, van harte welkom. Ja, gemeente, wat is het heerlijk als je mag leven met de Heere. Wat is het heerlijk als je Hem mag kennen. Wat is het een voorrecht. Als je de genade van Christus hebt leren kennen, als je mag leven vanuit Pasen. Vanuit de opstanding van Jezus Christus. Het is het geweldig als je mag kennen als persoonlijke borg en zalig maken. Dan mag je leven in de vrijheid. Dan ben je namelijk bevrijd van zonde en schuld. Dan ben je gekocht door het bloed van Christus. Dan is alles, en als je daarin mag delen, dan is alles voor ons volbracht. Dan hoeven we en kunnen we ook niets meer toevoegen aan onze zaligheid. We hoeven helemaal niets meer te doen om ons heil voor elkaar te krijgen. Dat is al klaar. Dat heeft de Heer Jezus gedaan voor een ieder die Hem lief heeft. Dat is de kern, dat is de kracht van het evangelie. En de Heer Jezus die door de Vader is gegeven, uit liefde. Zodat we niet verloren hoeven te gaan. Maar door het geloof het eeuwige leven mogen hebben. Dat is de kern. Dat we geloven in Hem. En daar het leven in mogen vinden. Dat is de kern van het evangelie. Dat is genade alleen. Sola gratia. En dat leven mag nu al beginnen, gemeente. Als we tenminste de Heer hebben leren kennen in ons leven. Dan mag dat eeuwige leven mag nu al geproefd worden. Maar die blijde boodschap. Dat heerlijke evangelie. Dat paasevangelie. En dat evangelie van Goede Vrijdag, dat hebben de apostelen verspreid over de toenmalig bekende wereld. Dat was de opdracht die ze gekregen hadden. En ze waren zo vol van het evangelie, dat ze het niet voor henzelf konden en ook niet voor zichzelf wilden houden. In het Nieuwe Testament lezen we dan vooral over het werk van de apostel Paulus. Ook andere apostelen komen nog wel naar voren, maar vooral de apostel Paulus komen we tegen. En denk maar aan het boek Handelingen. Denk maar aan de vele brieven die hij geschreven heeft. Onder andere de brief ook aan de gemeente in Galatië. En apostel Paulus is verschillende keren al op zendingsreis geweest. En we weten dat het vaak niet makkelijk is voor zendelingen om erop uit te gaan. Ik ben afgelopen week met sommige van uw predikanten naar Engeland geweest. Er waren ook zendelingen bij. Ook op de conferentie, dan mocht ook verhalen horen over de zending. En dan hoor je toch vaak van isolement. Van gevaren die er zijn. Van tegenslagen die je kunt verwachten op het zendingsveld. Nou, dat gold net zo goed ook voor Paulus. Omwille van de verkondiging van het evangelie heeft hij allerlei lijden ondergaan. Verschillende keren zijn gestenigd. Gemarteld, gevangen gezet. En uiteindelijk heeft het hem zijn leven gekost. Maar toch ging Paulus door met de verkondiging van het evangelie. Omdat hij uit ervaring wist. Het is een kracht van God. Waardoor we zalig moeten worden. Paulus ging door omdat de liefde van Christus zijn hart gegrepen had. Omdat hij die liefde van Christus verder wilde brengen. En dat evangelie van Christus, dat heeft hij ook gebracht in Galatië. Een streek in het huidige Turkije. Verschillende gemeentes zijn daar ontstaan. Veel mensen zijn daar bevrijd van zonde en schuld. Velen zijn van dood levend geworden. De geest van God heeft krachtig gewerkt onder de bediening van Paulus. Maar helaas, waar Gods geest werkt, daar zit de duivel niet stil. Dwaalleren zijn gekomen bij de Galaten. En de gemeenten die daar ontstonden, die bestonden niet alleen maar uit heidenen die christen geworden waren, maar ook uit joden die de Heer Jezus als Messias zijn gaan beleiden. En sommige van die joden die christen geworden zijn, willen dat de heidenen die christen geworden zijn zich gaan houden aan de wetten van Mozes. Ze willen zelfs dat heidenen die in Jezus Christus zijn gaan geloven, zich laten besnijden. En zo worden mensen die bevrijd zijn van zonde en schuld, die bevrijd zijn door het evangelie van Jezus Christus, die een kind van God geworden zijn door het werk van de Heilige Geest, weer tot slaven gemaakt. Tot slaven van de wet. Ze moeten nu zelf bij gaan dragen aan hun eigen redding. En het kruiswoord, jongens en meisjes, wat jullie ook allemaal wel kennen, het is volbracht, het kruiswoord dat Jezus uitriep, dat wordt in twijfel getrokken. En niet voor de volle 100% gewaardeerd. Het is volbracht, nou, ja, dat klopt wel, maar je moet zelf ook nog iets doen. En het nieuwe leven in de vrijheid, in de zekerheid dat Jezus de verlosser en redder is, wordt veranderd in een leven van onzekerheid. En Paulus spreekt daar zijn verwondering en ook zijn afschuw over uit. We kunnen dat lezen in Galaten 1, vers 6 tot 9. Daar schrijft Paulus: ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft. Naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zou verkondigen, anders dan dat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. En we horen hier een hele felle Paulus spreken. Want het gaat hier om de kern van het evangelie. Het gaat hier om leven en dood. En uiteindelijk gaat het om het eeuwige leven. Het leven wat er alleen te vinden is in Jezus Christus. Het thema van de bediening van het woord deze morgen is Christus, het geheim van het leven. Christus, het geheim van het leven. We hebben drie aandachtspunten, gemeente. Het eerste, gekruisigd met Christus. Gekruisigd met Christus. Het tweede, leven met Christus. Leven met Christus. En het derde, verwonderd zijn over Christus liefde. Verwonderd zijn over Christus liefde. Dus Christus, het geheim van het leven, dat is het thema van de preek. Gekruisigd met Christus, leven met Christus en verwonderd zijn over Christus liefde. In de eerste plaats, gekruisigd met Christus. Ja, Paulus die ziet echt met ledenogen aan wat er hier gebeurt in Galaten. Het is niet iets nieuws voor hem. Het is niet iets nieuws wat hij daar ziet gebeuren. Hij heeft het in zijn eigen leven ook al meegemaakt. Meerdere keren. Op verschillende manieren. Paulus beschrijft dat in Galaten 1 en 2. Kort en bondig beschrijft hij dat hij tot apostel van Christus is geroepen. En dat hij is gaan werken onder de heidenen. Samen met Barnabas is hij erop uitgegaan om het evangelie te verkondigen. En dan lopen ze tegen een probleem aan. Paulus, die zelf ook een Jood is, brengt niet alleen maar Joden tot bekering. Hij preekt wel vaak als eerste in de synagoge. Hij zoekt als eerste de Joden op. Maar naast de Joden komen er ook anderen tot bekering. Heidenen die in Jezus Christus zijn gaan geloven. En moeten die heidenen nou ook de wetten uit het Oude Testament allemaal houden? Moeten ze net zoals de Joden gaan leven? Moeten ze zich laten besnijden bijvoorbeeld? Moeten ze kosher eten of niet? En dat roept problemen op in de gemeente. Onenigheid komt ervan. En uiteindelijk gaan Barnabas en Paulus naar Jeruzalem om het probleem daar met de leiders van die gemeente, dat waren Johannes, Jacobus en Petrus, om het met hen te bespreken. We noemen dat wel het apostelconvent. In Handelingen 15... kunnen we hierover lezen. Nou, tijdens dat convent, je zou kunnen zeggen een soort synode, wordt er besloten dat heidenen die tot geloof in Jezus Christus komen, zich niet hoeven laten besnijden. En vier dingen worden hen wel opgelegd. Ze mogen het onreine wel eten, maar ze mogen geen bloed eten. Geen vlees met bloed erin en ook geen vlees wat aan de afgoden is geofferd. Want dan deel je in de afgodendienst. Daarnaast mogen ze ook geen ontucht, geen hoererij plegen. En dat heeft dan ook alles weer te maken met de gewoonte in de heidense wereld. Dat ontucht en hoererij ook vaak samen ging met de tempelprostitutie en de offerdienst in die tempels. Daar moesten ze zich verre van houden. Dan schrijft Paulus aan de Galaten dat er Joden waren die er geen genoegen mee namen met dit besluit. Ze wilden revisie van dit besluit aanvragen. Er blijven namelijk Joden die willen dat heidenen zich toch aan de spijswetten houden en zich toch laten besnijden. En Paulus beschrijft dan het conflict wat hij heeft met Petrus. Die zolang er niet van zulke Joden in de buurt zijn, vrolijk met heidenen omgaat, met ze eet, bij ze thuis komt. Maar zodra er dan Joden in de buurt komen die willen dat heidenen zich houden aan de wetten van Mozes, gaat hij niet meer met de heidenen om. Petrus gedraagt zich schijnheilig. En Paulus heeft hem daarom in het bijzijn van iedereen terecht gewezen. Want zo wordt het evangelie namelijk veranderd. Dan wordt de wet weer ingevoerd. Worden de mensen onder de wet gebracht in plaats van onder de genade. En Paulus die weet als geen ander hoe dat is. Hij is immers zelf ook een fariseer geweest. Paulus die moest het altijd van de wet hebben. En hij heeft gezien dat in het houden van de wet uiteindelijk bij hem niet ging om God, maar om hemzelf. Het was een eigen gereide, een eigenzinnige godsdienst. Die niet tot eer van God was, maar tot eer van Paulus zelf. Het was een godsdienst die Paulus uiteindelijk ertoe bracht om de gemeente van Christus te vervolgen. En hij dacht daar God een plezier mee te doen, God daarmee te behagen. En hij kwam erachter, bij Damascus, dat hij Jezus vervolgde, de Zoon van de levende God. En toen werd zijn leven radicaal anders. In Galaten 2 vers 20 lezen we aan het begin van dit vers: ik ben met Christus gekruisigd. Nou, wat bedoelt Paulus daarmee, jongens en meisjes? Wat zou Paulus daar nou mee bedoelen? Ik ben met Christus gekruisigd. Weet je wat dat betekent? Heb je enig idee? Het is alweer een paar weken geleden dat we Goede Vrijdag hadden. En Pasen. Daar hebben jullie bij stilgestaan in de kerk. Dat hebben jullie gevierd als het goed is. Goede Vrijdag, twee diensten. Net als bij ons in Putten. Dus morgens een gezamenlijke dienst met de hervormde gemeente. En 's avonds een dienst in eigen kerkgebouw. Het eigen gemeente. Stilgestaan bij de kruisiging van de Heer Jezus. Bij zijn lijden en sterven. Stilgestaan op de zondag erop, het paasfeest en ook op tweede paasdag. En jongens en meisjes, jullie zullen dat toch ook op zondagschool gehoord hebben en op school. Maar Paulus zegt nu in een brief die hij schrijft: ik ben met Christus gekruisigd. Wat bedoelt hij daarmee? Hing Paulus dan ook aan het kruis? Was Paulus dan misschien een van de twee misdadigers die naast de Heer Jezus hingen? Nou nee, daar was Paulus niet bij. Die misdadigers die zijn gestorven aan het kruis. De Heer Jezus is wel opgestaan, maar die misdadigers zijn niet opgestaan. Die leven niet meer als Paulus deze brief schrijft. Nou, wat het verleden wat van Paulus betreft, wat zijn zonde en schuld betreft, had Paulus daar best kunnen hangen. Maar Paulus bedoelt het niet letterlijk als hij zegt: ik ben met Christus gekruisigd. Nee, dat is figuurlijk bedoeld. Hij bedoelt dat figuurlijk. Hij zegt: ik ben van binnen gekruisigd. Ik ben van binnen gestorven. De oude Paulus, De verkeerde, de zondige Paulus is gestorven. Een gemeente, sommige mensen zeggen, hier wordt bedoeld dat Paulus moet sterven aan zijn oude mens. Het is een proces van afsterven met Christus en een opstaan in een nieuw leven met hem. Hier wordt de heiliging van het leven bedoeld. Nou, daar wordt dat beeld ook wel bij gebruikt, het sterven en het opstaan met Christus. Maar dat is niet het geval in deze Galatenbrief, gemeente. En de werkwoordsvorm die hier in het Grieks gebruikt wordt, zorgt ervoor dat je het zo ook niet kunt lezen. Die werkwoordsvorm die wijst er namelijk op dat iets is afgesloten. En het resultaat ervan, dat duurt nog wel door. Dat duurt wel voort. Maar het is eenmaal gebeurd. En heeft een uitwerking die voortduurt. Dus in vers 19 zegt Paulus, ik ben door de wet gestorven, omdat ik goden leven zou. De oude Paulus is gestorven. De Paulus die als fariseer dacht zijn eigen zaligheid te kunnen verdienen, die heeft dat oude leven vaarwel gezegd. Ik acht het als drek, als vuiligheid en schade, schrijft hij in de brief van de Filippenzen. Het gaat hier niet om de heiliging in de eerste plaats, het gaat hier om de rechtvaardiging. De rechtvaardiging, het gekruisigd zijn met Christus. Het vrijgesproken worden van zonde en schuld. En Paulus weet, die rechtvaardiging is niet te verdienen door het houden van de wet. Maar alleen te ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Paulus is gestorven, de oude Paulus is dood. Waar en wanneer is hij gestorven? Op Golgotha, toen Jezus stierf. Toen stierf Paulus ook met hem. Daar werd Paulus gerechtvaardigd voor God. Daar werden al zijn zonde en zijn schuld weggedragen. Maar dat werd pas realiteit in het leven van Paulus jaren later bij Damascus. Toen hij tot bekering kwam. En Paulus leeft niet meer. Maar Christus leeft in hem. En gemeente, hoe zit dat nou bij u, bij jou? En ik stel die vraag ook aan mezelf, hoe zit dat nou bij mij? Met u en bij jij ben ik al gestorven. Ben je al gekruisigd met Christus? Ken je die realiteit van Golgotha in je leven? Kun je het zeggen? De zonden, die leven niet meer voor mij. Ik ben dood, met Christus gekruisigd. Het enige wat er nog toe doet in mijn leven, dat is Hij. Mijn Jezus. Nou, is dat bij ons het geval, gemeente? Die vragen brengen ons bij onze volgende gedachte. Het thema van de preek is Christus het geheim van het leven. We hebben geluisterd naar het eerste aandachtspunt, gekruisigd met Christus. En nu gaan we naar onze tweede gedachte. Leven met Christus. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. Maar het gaat verder in vers 20. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Gemeente, het is totaal anders geworden in het leven van Paulus. We kennen de oude Paulus niet meer terug. Zijn leven is radicaal vernieuwd. Radicaal. Dat hebben wij ook nodig, gemeente. Dat we radicaal veranderen. Daar zit het hem in die radicale verandering. We kennen het woord radicalisering wel. Ik denk dat we dan vooral denken aan mensen die steeds extremer gaan denken, conservatiever worden, totaal anders gaan leven en hun daden daaraan aanpassen. En misschien denken we in eerste instantie wel aan moslimjongeren die eerst nog westers leven, maar door radicalisering fanatieke moslims worden die er niet voor terugdeinzen om terreur te gebruiken. De betekenis van radicaal heeft alles te maken met radix. En radix betekent wortel. Het leven van Paulus heeft een andere wortel gekregen. Teerde hij eerst nog op eigen werken, op de leer van het fariseïsme. Nu is dat anders. Van die wortel is hij afgesneden En hij ontneemt zijn voedsel nu uit een andere bodem. Hij heeft nu een andere grond gevonden, een ander fundament, namelijk Jezus. En door het geloof in hem wortelt Paulus ook in hem. Jezus is nu zijn leven geworden. Niet meer ik leef, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. En wat betekent dat? Hoe werkt dat dan in de praktijk van alle dag? Is het leven van Paulus dan op een mysterieuze manier helemaal samengesmolten met God? Op een manier zoals we wel eens tegenkomen in de Oosterse godsdiensten, dat je moet mediteren en helemaal zen moet worden. Helemaal moet gaan zweven als het ware, in hogere sferen moet komen om met een godheid verenigd te worden. En dat is niet het geval. Alhoewel Paulus wel eens in hogere sferen is geweest, gemeente. Hij is immers opgenomen geweest in de derde hemel. En dat kunnen we van lezen in 2 Korinthe 12. Maar toch blijft hij met beide benen op de grond staan. Hij krijgt zelfs een doorn in zijn vlees. Om zich niet te verheffen. Nee, dat Christus in hem leeft, is niet zweverig bedoeld. Wat Paulus bedoelt is dat het in zijn leven niet meer draait om Saulus van Tarsus. Dat het niet meer gaat om die keurige fariseer uit de stam van Benjamin die op de achtste dag besneden was. En die wetjes die hij geleerd had heel netjes ook volbracht. Die Paulus die gezeten was aan de voeten van Gamaliel. Van die beroemde en wijze rabbi. Nee, daar laat Paulus zich niet meer op voorstaan. Dat is niet belangrijk meer in zijn leven. Hij is zelf niet meer het middelpunt van zijn leven. Zijn eigen ik, daar is een streep doorgezet. Het is niet meer bij Paulus, zoals ik me nog herinner, uit een liedje wat ik vroeger wel eens hoorde. It's just me, myself and I. Het is gewoon mij, mezelf en ik. Dat is het lied dat we mensen van nature meezingen. Ikke, ikke, ikke. Nou, gemeente, jongeren, door dat I, daar moet een streep door. Dat moet er helemaal aan. En wat zie je als je een streep zet door dat I, door die ik, door die I. En dan zie je het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Het draait niet meer om mij en om mezelf, om ik. Alles draait om Jezus. Hij is de spil van mijn leven. De kern waar het om draait. Dat zegt Paulus. Kunnen we dat meezeggen? Gaat het bij u, bij jou en mij, niet meer om het ik? Waar besteden we onze tijd aan? Waar zijn we nou altijd zo druk mee? Waar gaan onze verlangens naar uit? Als ik eerlijk moet zijn vanmorgen, gemeente, dan gaat het bij mij nog heel vaak toch om ik. Om mezelf. En dan moet ik weer terug naar de Heere. En zeg, Heere, neem het toch weer van me af. Dood mijn eigen ik, Heere. Dood toch die zonde die nog in mij is. Het kan zo'n worsteling zijn, gemeente. Herken je dat? Paulus zegt, ik ben met Christus gestorven, maar toch leeft hij nog. En zo aan de buitenkant kun je niet zoveel zien aan Paulus dat hij veranderd is. Maar Paulus ontkent ook niet dat hij nog leeft. Hij zegt, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Paulus bedoelt, zover ik nu nog mijn aardse bestaan heb in mijn sterfelijk lichaam, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Het geloof in Jezus Christus bepaalt heel zijn leven. Dus dat ware geloof in de Zoon van God, dat is dat volledig leven vanuit de genade. Vanuit de dood en de opstanding van Jezus Christus. Dat is niet alleen maar rekening houden met wat Jezus heeft gezegd, een goed leven proberen te leiden. Proberen te leven naar de woorden van Jezus die hij gesproken heeft tijdens bijvoorbeeld de bergreden. En dan kun je Jezus ook alleen gaan zien als een voorbeeld om hem na te volgen. Dan zou je opnieuw eigenlijk ook een wet over je heen kunnen halen. Ik moet net zo leven als Jezus. Dat moeten we ook wel. Maar als je daar je zaligheid mee wil verdienen. Als dat dan je leven wordt. Nee, als Christus je leven is, je leven wordt. Dan leef je door het geloof in de Zoon van God. Dan leef je vanuit zijn genade. Dan leef je vanuit de overtuiging dat wat Jezus gedaan heeft, wat hij verdiend heeft, wat hij volbracht heeft op Golgotha, dat de vergeving van de zonde, het eeuwige leven, dat hij aangebracht heeft door zijn opstanding, dat ook voor ons is, dat het voor u, voor jou en voor mij is. Dan beleid je, dat heeft hij voor mij gedaan. Niet alleen voor de anderen, maar ook voor mij. Heel persoonlijk voor mij. Dan beleid je hem als je heiland en je verlosser. Dan mag je jezelf toevertrouwen aan hem. Gemeente, als we mogen leven vanuit dat geloof, dan zijn we bevrijd van zonde en schuld. Dan wil je niets anders dan zijn geboden doen. Niet om daar de rechtvaardigheid mee te verdienen, maar om ze te doen uit dankbaarheid. Voor het offer wat hij bracht. Uit dank aan de Vader die zijn eigen Zoon gegeven heeft. Uit dank aan de Zoon die zichzelf gegeven heeft. En uit dank aan de Heilige Geest die wil doen delen in die genade. Dan wil je die drie enige God loven en prijzen. Dan wil je een leven leiden uit liefde tot God en tot de naast. Niet uit egoïsme. Nou, leef Christus al zo in uw en jouw leven. Als je dat nog niet kent, dan leef je niet echt. Dan moet je sterven. Eeuwig sterven. Maar laat het zo ver niet komen en sterf nu al aan jezelf, aan de zonde. Laat die zonde los. Dat kan alleen in de kracht van de Heilige Geest, dat weet ik. Dat is een hele strijd, dat weet ik. En jongens en meisjes, ik moest denken aan een voorbeeld. Aan een verhaal wat ik jaren terug gelezen heb. Over hoe moeilijk het is om zonde los te laten. Het ging over het vangen van apen. Dan denk je, nou, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, luister maar goed. Er waren jagers in het oerwoud en die wouden de apen levend vangen. Ze wilden ze niet doodschieten, maar ze wouden graag levende aapjes. Die wouden ze verkopen op de markt. Maar ja, probeer maar eens een aap te vangen in het oerwoud. Die slingert zo de bomen in. Maar weet je wat ze deden? Ze namen vazen mee. Kruiken. En in die kruiken deden ze apennootjes. Je weet, apen die zijn gek op apennootjes. Maar die kruiken die hadden een hele smalle opening. Het pootje van de aap kon er wel doorheen, maar als hij dan de nootjes pakte en een vuist maakte, dan kon zijn pootje er niet meer uit. En zodra die jagers zagen dat die apen vast zaten aan die kruik, kwamen ze met hun netten op die apen af en gooiden die netten over die apen heen. En je zou zeggen, zo'n aap vliegt toch gauw de boom in, die laat die kruik los, maar dat deden ze niet. Ze lieten die kruiken niet los. Dat kon ook niet, want ze hadden die nootjes vast. En dan denk je, dan laat je die nootjes los en dan ga je die kruik loslaten en dan schiet je de boom in, maar dat deden die apen niet. Ze wilden die apennootjes niet loslaten. En zo konden ze heel makkelijk gevangen worden door de jagers. En omdat ze het niet los konden laten, raakten ze hun vrijheid kwijt. En zo is het nou ook met ons. Als wij die zonde vast wilden houden, koste wat het kost, dan raak je heel wat kwijt. En voor die apen betekende het dat ze hun vrijheid verloren, maar als wij de zonde niet loslaten, zijn we niet alleen onze vrijheid kwijt. Dan zitten we niet alleen vast aan de zonde. Nee, als we vasthouden aan de zonde, vinden we nooit het leven, maar blijven we geestelijk dood. En zullen we na onze lichamelijke dood voor eeuwig omkomen in de hel. Dat is de eeuwige dood. Dan missen we meer dan onze vrijheid, dan missen we ook het eeuwige leven. Gemeente, laten we nou niet zo dwaas zijn en vasthouden aan de zonde, maar laten we vragen, Heere, geef dat ik het los mag laten. Laten we vechten tegen de zonde, laten we strijden. Kies toch het leven boven de dood. Ja, Christus, dat is het geheim van het leven. We gaan nu naar onze derde en laatste gedachte, verwonderd zijn over Christus' liefde. En gemeente, zo is Christus dan het geheim van het leven, het echte leven, het eeuwige leven. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En Paulus spreekt hier in de verleden tijd. Hij die mij lief gehad heeft. Is het dan nu over met de liefde? Nou, gelukkig niet, gemeente. De liefde van Christus voor zijn volk is een eeuwige liefde. Die houdt nooit op. De liefde blijft voor eeuwig. 1 Korinthe 13. Naar Paulus verwijst, met die mij heeft lief gehad, naar die grote daad van liefde van Jezus Christus aan het kruis. Paulus wijst op het offer op Golgotha. Toen heeft hij mij zo lief gehad, dat hij zijn eeuwig leven heeft gegeven. Toen heeft Jezus mij zo lief gehad. Zo lief. Dat hij van God de Vader werd verlaten. In die 3 uren durende duisternis. Toen is hij de hel doorgegaan. En eigenlijk zouden we nu een tijdje stil moeten zijn. Daar eens over na moeten denken. Over de liefde van Christus voor ons. De liefde van hem voor u, voor jou en mij. Wat een wonder, gemeente. Wat bijzonder. Onvoorstelbaar. Dat hij, de eeuwige God, naar een zondaar als mij heeft omgezien. Niet te bevatten, wat een genade. Wat een liefde, dat hij zichzelf heeft overgegeven. En Paulus leeft in verwondering over het offer wat Jezus heeft gebracht. Hij heeft de dankbaarheid. Een verwondering over wat God hem gegeven heeft. En dat heeft niet zelf, maar Christus leeft in hem. Gemeente, kennen wij die verwondering ook? Word je wel eens stil? Dan denk je wel eens aan de liefde van Christus. Aan de liefde van God in hem. Aan de liefde die vrucht is van de geest. Of moet je zeggen, ik ken er helemaal niets van. Als je vanmorgen nou in je hart kijkt en als ik die vraag stel, ken je die liefde, ken je die verwondering? Moet je dan zeggen, ik ken het niet? Dan zegt de Heer vanmorgen, ik geef het je, zoek het bij mij. Leef niet door zonder die liefde, want dan leef je niet. En dan zul je sterven. Zoek het bij mij. Misschien zeg je ook wel, ja, ik ken er wel wat van, maar ik ervaar ook nog zoveel strijd. De strijd tegen mijn eigen ik. Tegen de zonde. En ik durf het bijna niet te zeggen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Want ik merk daar zo weinig van. Ik ben nog zo druk met de dingen van elke dag. Ik vind het veel belangrijker. Mijn eigen leven dan het leven voor de Heer. Ik verlang er soms wel naar, maar ik kom naar mijn gevoel nooit verder. Het lijkt wel of ik stilsta in de genade. En dat er zelfs sprake is van achteruitgang. Wat moet ik doen? Nou, als je zo Galaten 2 leest, dan denk je, heeft Paulus die strijd dan ook gehad? Het lijkt wel of het bij hem er helemaal niet geweest is. En als hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, toch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Heb je geen strijd, Paulus? Een gemeente, we kunnen lezen van een inwendige strijd bij Paulus. En dat lezen we in een andere brief die hij schreef aan de gemeente in Rome. Romeinen 7 kun je dat lezen, vanaf vers 14. Daar horen we dezelfde Paulus spreken, die beleidt dat hij met Christus is gekruisigd. Dezelfde Paulus, wiens leven Christus geworden is. Hij zegt, want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeslijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet zelf teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ja, Paulus erkent het. Er is nog zonde die in mij woont. Zonde die tegen zijn wil in hem is overgebleven. Zonde waar hij zijn hele leven nog mee te strijden heeft. Zonde die achtergebleven zijn. Ook al is hij met Christus gekruisigd. Is het offer van Christus dan niet genoeg geweest? Is God dan niet bij machten om ons helemaal te verlossen van zonde en schuld? Wel, gemeente, gelukkig wel. Dat beleidt Paulus ook in Romeinen 7, vers 24 en 25. Dan vraagt hij zich af, ik ellendig mens, Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En meteen komt hij met het antwoord. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heere. Hij heeft verlost van zonder schuld. Hij heeft bevrijding gegeven. Maar deze verlossing en bevrijding, gemeente, zullen we pas ten volle beleven als we sterven. Dan zijn we verlost van het lichaam van deze dood. Dan mogen we volmaakt de Heere loven en prijzen. En als dan op de jongste dag ons lichaam of zal staan uit het graf, of in een oogwenk vernieuwd wordt, dan zal dit vernieuwde en verloste lichaam verenigd worden met onze ziel. Omdat we met Christus gekruisigd zijn. Met hem mochten opstaan in een nieuw leven. Nog één keer, gemeente, kent u dat nieuwe leven? Ken je dat? Dan heb je een heerlijk perspectief. Ken je het leven nog niet? Dan zegt de Heer Jezus, kom bij mij. Anders ben je voor eeuwig verloren. En ga dan tot Jezus. Hij wil u, hij wil jou het leven met hem zo graag geven. Ga tot hem en leef. Amen.